gemeente vooraf enkele afkondigingen. Tweede afkondiging van het huwelijk van Cornelis de Mol en Barbara de Graaf. Ze hopen dinsdag 12 mei aanstaande in het huwelijk te treden. En Gods zegen willen ze vragen in een kerkdienst die geleid wordt door dominee Klomp. En deze dienst wordt in onze kerk gehouden om 5 uur 's middags. Morgenavond worden de blijdeniscategezanten om 7:30 in een van de zalen verwacht. Nog even een herinnering aan de sing-in. Die wordt gehouden vanavond om 7:15. De voorjaarsmarkt heeft opgebracht het mooie bedrag van ongeveer 2575 euro. Alle heel hartelijk dank, ook namens de activiteitencommissie. Collecten die zijn in deze dienst en bij de uitgang bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, namelijk het SGJ, Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn is dat, en voor het bouwfonds, dus kerk, kerkelijke kas, SGJ en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit het boek Openbaring, hoofdstuk 1, de verzen 12 tot en met 18, en hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 7. Dus Openbaring 1 en Openbaring 2. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 135, daarvan het eerste en ook het 11e vers. Prijst de naam van uw God, z'Heere knechten, hier vergaart. En ook het 11e vers. Israëllers, loof altezaam uw God, de God der eer. Wat is er mooier dan om de lof en de eer op de naam van de Heere te zingen? Zoals we dat gewoon zijn, luisteren we ook vanmorgen samen naar de heilige wet van de Heere, richtsnoer voor ons leven. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 87, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, die naar u verlangt, die u verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste een huis, je zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij doen de Bijbel open bij het allerlaatste Bijbelboek, dat is het boek Openbaring. En we lezen samen uit het eerste hoofdstuk de versen 12 tot en met 18. En uit het tweede hoofdstuk, de eerste 7 versen. Dus Openbaring 1, versen 12 tot en met 18. En hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 7. Openbaring 1, vers 12 en volgende. Ik, Johannes, keerde me om te zien de stem die met mij had gesproken. En mij omgekeerd hebbend zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de Zoon des Mensen gelijk, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond gingen 2 snijden scherp zwaard en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op me, zeggende tot me: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En dan hoofdstuk 2. Schrijf aan de engel van de gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de 7 kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat ge de kwade niet kunt dragen, en dat ge beproefd hebt degenen die uitgeven dat ze apostelen zijn, en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden, en ge hebt verdragen, en hebt geduld, en ge hebt om mijns naams wil gearbeid, en u bent niet moe geworden, maar ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan ge uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal haastig bijkomen. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat ge de werken van de Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs van God is. Tot zover. We willen samen gaan bidden, gemeente, en wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder Van Manen van het Blauwgras weer thuis kwam uit het UMC. Ook zuster Willemsen van Dijk van de Sterke Arm kwam thuis uit het ziekenhuis in Ede. En dat geldt ook voor broeder Gijs de Kleuver van het Achterhuis. Hij kwam ook weer thuis. Wij willen voorbeden doen voor Elzelie van Hardeveld, Bezaan 27. Elzelie heeft heel veel last van pijn in haar armen en haar benen. Is heel onverwachts opgekomen. Is onderzoek geweest, heeft toch niets uitgewezen. En nu is er verder onderzoek gaande en we willen Elzelie ook van harte aan de Heere opdragen. We willen ook aan de Heere opdragen onze zuster Ineke Ebbers, die opgenomen is in Zon en Schild. En het gaat niet zo goed met Ineke. We dragen ook aan de Heere op broeder Nannenberg van de Vondellaan, die opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Het ging de afgelopen tijd heel wat beter, maar van de week was het toch ineens weer nodig dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. In de afgelopen week hebben wij in verbondenheid met ons Nederlandse volk Bevrijdingsdag mogen vieren en houden. We hebben er samen bij stilgestaan dat het nu al meer dan ruim 60 jaar geleden is dat u ons volk hebt bevrijd van het juk van het nazisme. U heeft dat gedaan, heren. Ook al heeft het veel mensenlevens gekost. En op 4 mei hebben we daar ook bij stilgestaan. Die vrijheid is duur betaald. Met bloed van veelal jonge mensen. Vrijheid, heren, maatschappelijke vrijheid. Een bijzonder voorrecht dat we nu al zo lang als Nederlandse volk uit uw hand ontvangen. En wilt u geven, heren, dat dat ook echt als een voorrecht mag worden ervaren. En dat we ook beseffen dat als u ons maatschappelijke vrijheid geeft, dat het ook verantwoordelijkheid op ons laat. Dat we bevrijd zijn om u te dienen. Ook als Nederlands volk om u te zoeken en u te dienen. En dan belijden we, heren, en we sluiten onszelf daarbij in. Dat het in dat opzicht ook zo onder de maat is. En dat de vrijheid die u ons schenkt ook zoveel gebruikt wordt als oorzaak van het vlees. Velen de vrijheid in ongebondenheid doorbrengen, los van u, los van uw geboden. Heren, en daarom bidden we ook voor ons Nederlandse volk vanmorgen, dat er toch een omkeer mag komen naar u toe. En geef dat wij als gemeente ook werkelijk onze taak en plaats verstaan. Dat we lichtende lichten zijn. En ook zout en zout in deze donkere samenleving. Heren, u heeft de maatschappelijke vrijheid al zo lange tijd aan ons geschonken. Maar wij bidden u of u ook wilt geven, ook aan ons, heren, dat we er oog voor hebben en er oog voor houden, dat er nog een vrijheid is die de maatschappelijke vrijheid ver te boven gaat. Die ware vrijheid, waar u, o Heere Jezus, over hebt gesproken. En de mensen in de dagen van uw rondwandeling op hebt gewezen. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Heere, wij zijn gebonden mensen. De kluisters van de zonde. De banden van de dood houden ons vast in hun greep. Maar als we het bij u zoeken, bevrijdt u ons tot in eeuwigheid toe van al die knellende banden. Heren, dat dat ook het geheim mag zijn, of anders het geheim mag worden van ons aller leven. In verbondenheid met ons Nederlandse volk hebben wij in de afgelopen week ook herdacht wat er op Koninginnedag in Apeldoorn heeft plaatsgevonden. En zoals een van de kranten ook geschreven heeft, ons volk is door die gebeurtenissen in hun ziel getroffen. Heren, wij bidden ook voor al de slachtoffers die gewond zijn, die nu nog in het ziekenhuis liggen. We bidden voor de nabestaanden van degenen die van de week rondom een open graf hebben gestaan. Die een dode in hun familie te betreuren hebben. En we bidden ook, heren, of u wilt geven dat ook deze ingrijpende gebeurtenis mag leiden tot het opzien tot u. Want ook al is het een bijzonder voorrecht als dan de samenleving schouder aan schouder staat en probeert om de moeite ook samen te dragen. Het is beter om onze toevlucht te nemen tot u. die leeft en krachten schenkt aan wie die kracht en troost zo nodig heeft. Heere, zo ligt er in de afgelopen week weer het een en ander achter ons. En dan hebben we natuurlijk vanmorgen ook in gedachten alles wat ons persoonlijk is overkomen of heeft beziggehouden. We danken u, Heere, voor uw zegeningen, voor de vreugden. En we bidden om kracht en ondersteuning en al de moeite. Als gemeente willen wij samen uw naam danken, Heere, dat u reden tot dankzegging gaf aan broeder Van Manen en de zijnen. Hij mocht weer thuiskomen. We dragen hem ook van harte aan u op. Er is nog een lange weg te gaan. Zegen hem, Heere. We willen ook dankzegging doen voor het feit dat zuster Willemsen van Dijk weer thuis kwam. Op hoge leeftijd is ze gekomen. Ondersteun onze zuster, Heere. En geef veel zicht op u en op uw beloften in Christus Jezus. Broeder de Kleuver van het achterhuis mocht ook weer thuiskomen. En we dragen ook hem van harte aan u op, want u weet wat hij nodig heeft en de moeite die hij heeft. Gedenk hem en zijn vrouw, allen die met hem meeleven, met hem verbonden zijn. Gedenk ze in uw gunst, Heere. Wij willen ook samen onze moeite en zorgen u bekendmaken. In het bijzonder bidden wij voor Elselie van Harderveld, die zo ineens zoveel last kreeg. Zo jong nog en dan zoveel pijn. Eerst in benen, toen in armen. Wat is er aan de hand? En onderzoek heeft nog niets uitgewezen. En dat betekent dat er verder onderzoek nodig is en best met spanning omgeven voor Elselie zelf, maar ook voor de ouders, de grootouders. Heere, wilt u alles wel maken? We dragen ze samen van harte aan u op. We bidden ook voor zuster Ineke Ebbers. U weet van de moeite en de zorgen in Ineke's leven. En nu was het weer nodig dat ze opgenomen werd. En het gaat niet zo goed met haar. Heere, ontfermt u zich over haar. Draag haar, spaar haar. Dragen ze van harte op aan uw liefdevolle armen, Heere. Voorbeden doen wij vanmorgen samen ook voor broeder Nannenberg. Die ook weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Hij was zo dankbaar dat het afgelopen tijd zo goed ging en nu ineens gaat het minder goed. Heere, omring ook onze broeder met uw zorg en uw zegen. Hij mag zijn oog vestigen op u en alles van u verwachten. En dat is toch het beste wat wij mensen kunnen doen. Heere, wees met allen in ons midden die zorgen, verdriet, moeite, spanningen kennen. We bidden samen om uw Heilige Geest, als we zometeen dat woord dat we gelezen hebben gaan overdenken. Dat onderwijs dat daarin ligt, dat moet ons toegeëigend worden. En dat kan alleen uw Geest doen, Heere, dat het vanmorgen zo mag zijn dat niet alleen veel woorden klinken, maar dat ze het voertuig mogen zijn van uw Heilige Geest om de zaken waar het om gaat in te dragen in onze harten. Tot onderwijs, bemoediging of als dat nodig zou zijn tot bekering. Hoor ons bidden. Zie ons niet aan in onszelf, maar alleen in Hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 31, het derde, het dertiende en het negentiende vers, voordat we naar de boodschap van Openbaring 2 gaan luisteren. het uitgangspunt is vanmorgen Openbaring 2, vers 1 tot en met 7, die brief die de Heere aan Efeze heeft geschreven. En we zingen straks na het amen van de preek uit Psalm 36, vers 3a en 2b. Bij u, Heere, is de levensbron, en hoe groot is uw goedgunstigheid. Gemeente, de opgestane Heere Jezus is verschenen aan Johannes op Patmos. Ik weet niet of u zich dat herinnert, maar op eerste paasdag, 's middags, hebben we bij die verschijning samen stilgestaan. Hoe indrukwekkend is die verschijning. De Heere toont zijn majesteit aan Johannes. Majesteit, jawel, want zijn kleding is lang en wit, hoge priesterlijk gewaad. Majesteit, zijn ogen zijn als vuurvlammen, zijn voeten als blinkend koper. Zijn gezicht als de zon die in haar kracht straalt, zijn stem als een stem van vele wateren. Majesteit, jazeker. Jezus, de opgestane, hij toont zijn majesteit aan Johannes op Patmos op een hele indrukwekkende manier. En u herinnert zich vast ook nog wel dat de Heere ook over zijn macht spreekt. Hè? Ik heb die dood overwonnen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood in mijn bezit. De sleutels. Hij opent, hij sluit. Hij opent de hemelse heerlijkheid voor allen die op hem vertrouwen, een toevlucht tot hem nemen. Hij sluit het voor al de onbekeerlijken en ongelovigen. Daarna heeft de Heere tegen Johannes gezegd dat hij het een en ander op moest gaan schrijven. En dan lezen wij dat de Heere in de allereerste plaats een aantal brieven heeft willen doen uitgaan naar een zevental gemeentes in Klein-Azië, Turkije zoals u weet is dat. En daarin heeft hij een boodschap voor elk van die gemeentes, maar hij heeft in die boodschap ook weer een soort van een algemene boodschap voor alle gemeentes van alle tijden en van alle plaatsen. En daarom heeft het ook zin om zo'n brief te lezen vandaag. Er zit ook onderwijs in voor ons. En dan wilde ik vanmorgen samen met u en met jou stilstaan bij die brief die de Heere geschreven heeft aan de gemeente van Efeze. En dan wil ik eerst iets vertellen over Efeze, ontstaansgeschiedenis en wat andere feiten. En dan willen we samen bij de boodschap stilstaan die de Heere aan deze gemeente heeft gegeven. Ik zeg het nu al, een boodschap die aan de ene kant positief is, bemoedigend. Een boodschap die aan de andere kant ook een stuk kritiek in zich bergt. Ook best wel indringende kritiek. We willen er samen naar gaan luisteren, naar deze brief. De opgestane Christus schrijft aan Efeze. De opgestane Christus schrijft aan Efeze. Hij dankt voor het goede, maar hij legt de vinger bij het verkeerde. Efeze, ik denk dat die naam voor ons niet een onbekende naam is, want ja natuurlijk, wij kennen de Bijbel, we weten dat er ook een brief aan de Efeziërs geschreven is door Paulus, niet waar? Efeze. Stad in Klein-Azië, in die dagen een behoorlijk grote stad. Ik heb gelezen dat het de eerste metropoliet was in Klein-Azië. Wat is een metropoliet? Dat is eigenlijk een enorme stad. New York is een metropoliet. London is een metropoliet. Noem al die grote steden maar op. Zo was dus ook Efeze een metropoliet in die dagen. Een van de grootste steden van de oudheid. Ook een belangrijke heilige stad. Op één lijn te plaatsen met Jeruzalem. En ook met Athene. Er was in Efeze heel wat religie. Moet u niet verwarren met geestelijk leven. Dat is verschil. Er was heel wat religie in Efeze. En het middelpunt van de religie in Efeze, dat was een geweldige tempel die men had gebouwd voor de godin Artemis. Artemis, ook wel bekend als Diana. Artemis, de godin van de maan. Godin van de jacht ook. Daar had men een enorme tempel voor gebouwd. En midden in die tempel stond een beeld van Artemis. En men geloofde, moet je kijken hoe dwaas of de heidenen zijn, men geloofde dat dat beeld gewoon uit de hemel was komen vallen. Moet je indenken, zo ineens. Uit de hemel was dat beeld gekomen. En toen heeft men dat beeld dan als het ware in het midden van de tempel gezet, of ik moet het anders zeggen, men heeft dat ergens neergezet en een grote tempel omheen gebouwd. En toen ging men Artemis eren. En in het hele Romeinse Rijk was dat bekend. En de mensen kwamen van heinde en ver naar Efeze om Artemis te dienen en om die tempel te bekijken. En de Senaat, de regering daar in Rome, die had uitgeschreven, een van de heilige plaatsen is Efeze vanwege die tempel van Artemis. Nou ja, waar veel mensen naartoe trekken om iets te bekijken, daar hoef ik niet breed over uit te wijden, daar komt ook een hele toeristenindustrie op gang. Dat is vandaag zo. Dat is vroeger ook al zo. Een hele toeristenindustrie. Beeldjes werden er gemaakt van de tempel. Miniatuurtjes werden er gemaakt van dat beeld van Artemis. En de mensen die daar kwamen, die wilden natuurlijk dat meenemen naar huis. Kon je in elk geval laten zien aan de buren en de familie dat je in Efeze was geweest. En het was een leuk aandenken. Een hele industrie, toeristenindustrie, beeldjes werden er gemaakt. De gewiekste zakenman erachter was een zekere Demetrius, zo heette die, de zilversmid. Man verdiende goud geld. Met de godsdienst. Ja, dat kan ook nog. Je kan met godsdienst ook nog verdienen. En in die heidense, afgodische samenleving is op een gegeven moment een gemeente van Christus gekomen. Heel wonderlijk. Ja, toch. Gekomen omdat een klein aantal Joodse mensen uit Israël zich in Efeze hadden gevestigd. Waarom ze zich daar gevestigd hadden, dat weten we niet. Maar dat ligt natuurlijk voor de hand, gemeente. Efeze, handel, noem maar op. Hè? Ze zijn daar gekomen om daar een stukje brood te verdienen. En die mensen, die waren in Israël al tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Heel wonderlijk. Die mensen die hadden de prediking van Johannes de Doper gehoord. Johannes de Doper die had gezegd, hè, de Heer Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En door de inwerking van Gods geest waren deze mensen tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Ze hadden zich laten dopen. En toen ze dus daar naar Efeze waren verhuisd, toen waren ze samen een kleine gemeente gaan vormen. Joden, christenen. Ze gingen nog naar de synagoge, maar ze wisten, de vervulling van al dat oud-testamentische is gekomen in hem. Nou, en toen is Paulus daar gekomen in het jaar 52 in Efeze, tijdens een van zijn zendingsreizen. En toen heeft hij die mensen ontmoet. Dat zal toch wel een mooie ontmoeting geweest zijn, denkt u niet? Afijn, daar gaat het nu even niet over. Dan heeft hij die mensen ook onderwezen, want Paulus was een apostel van de Heer. Hij wist veel meer en heeft die mensen onderwezen. Het staat in Handelingen 19, als u vandaag nog even tijd hebt, kunt u Handelingen 19 even nalezen. Dan heeft hij die mensen onderwezen, met name ook in het werk van de Heilige Geest, want daar hadden ze niet zoveel zicht op. Hij is daar toen heel kort geweest, toen is hij weer verder getrokken, maar tijdens zijn derde zendingsreis in het jaar 54 is hij teruggekomen. En dan heeft hij in Efeze een hele lange tijd gedoseerd, gesproken en onderwezen. Eerst 3 maanden lang staat er dan in de synagoge, toen hij daar niet meer welkom was, 2 jaar lang in een zekere gehoorzaal, in een gehoorzaal van een zekere tyrannus. Lees het maar na in Handelingen 19. In Handelingen 19 en... misschien is het goed om daar vanmorgen ook even op te wijzen. In Handelingen 19 wordt ook gezegd dat God bijzondere krachten deed door de handen van de apostel Paulus. Dus niet alleen dat hij het woord heeft mogen brengen, maar het was zelfs zo daar in Efeze dat de zweetdoeken die Paulus had gedragen, die zweetdoeken die werden gelegd op mensen die ziek waren. En dat alleen al was genoeg om die mensen te doen genezen worden. Heel bijzonder. De Heere heeft bijzondere krachten gedaan door Paulus in Efeze. En zo is eigenlijk die gemeente tot bloei gekomen. Veel heidenen ook zijn toegestroomd tot geloof gekomen. Het is ook een gemeente geworden die missionair is geworden. Ze hebben het evangelie niet voor zichzelf gehouden. Hebben willen delen met de mensen in de omgeving. Ik zal nu daar ook niet verder over uitweiden. Wel wil ik nog zeggen dat mensen als Timotheus, bekende mensen dus, Timotheus, Apollos, Aquila, Priscilla, apostel Johannes, al die mensen hebben daar in Efeze gewerkt en vanuit Efeze ook in de omgeving het evangelie verkondigd. Nou, dat over Efeze. Hebt u een klein beetje een beeld van de samenleving? U hebt een klein beetje ook een beeld van het gemeentelijke leven daar, hoe dat gekomen is, hoe dat werkte. Aan deze gemeente schrijft de opgestane Heere Jezus een brief. En die wordt gedicteerd vanuit de hemel en die wordt door Johannes als zijn secretaris opgeschreven. En ik vind het altijd wel mooi om te lezen dat Johannes hier zo ingeschakeld is door de Heere. Hij was uitgeschakeld door de overheid, keizer Domitianus, uitgeschakeld door de duivel. Johannes moet niet werken in dienst van God. Het koninkrijk moet niet door hem uitgebreid worden, door zijn dienst. Maar al is hij uitgeschakeld door de tegenstander, hij wordt ingeschakeld door Christus en hij mag op een bijzondere manier van dienst zijn voor de gemeenten van die tijd en ook voor de gemeenten van alle tijden en plaatsen daarna. Zo blijkt, gemeente, dat de Heere overal boven staat, letterlijk maar ook figuurlijk. En zelfs het kwaad, dat wordt nu nog door hem gebruikt ten goede. Niets loopt de Heere uit de hand. Hij heeft zijn plan voor zich. En hij realiseert dat plan. Niet dat wij de wegen van God altijd kunnen begrijpen, dat is een andere zaak. Maar we mogen dat vasthouden, dat zie je hier ook weer. Hij staat er letterlijk, geestelijk, figuurlijk boven. Machtige werkelijkheid. Mag je troost uitputten. Gelukkig. Het loopt hem nooit uit de hand. Wat was zijn boodschap aan de mensen daar in Efeze? De Heere gaat eerst formuleren wat hij waardeert. Ik zal een paar dingen opsommen, gemeente. Ik weet van uw arbeid, ik weet ook van uw lijdzaamheid, zegt hij. Nou, dat betekent dat men in Efeze heel veel voor de kerk over heeft. Zo kun je dat gewoon zeggen. Dat er geen inspanning te veel is. Als er wat moet gebeuren en er wordt een beroep op de leden gedaan, dan zijn ze allemaal bereid om zich in te zetten. En dat niet al morrend van moet ik nou weer wat doen. Nee, van harte bereid zich in te zetten voor de gemeente en voor de dingen van het koninkrijk. En zo zie je dat ook, hè, dat binnen de gemeente van Efeze, die een die maakt zich verdienstelijk op dit terrein en de ander die maakt zich verdienstelijk op dat terrein. En dat is ook een beetje afhankelijk van de gaven die iemand heeft. Hè. Niet ieder kan alles, niet ieder hoeft alles te doen. De een die heeft meer gaven op dit terrein, praktisch. De ander die kan het meer met zijn hoofd, die kan het meer overdenken. En zo zie je dus eigenlijk binnen de gemeente, men heeft de gaven die men ontvangen heeft, heeft men ingezet ten dienste van het geheel. Het is niet zo in Efeze dat er maar een klein groepje mensen binnen de gemeente is die de zaak draaiend houdt. Ik weet van uw arbeid, zegt Jezus. Ieder zet zich in. Hij waardeert dat ook. Zo bedoelt de Heere dat ook met zijn gemeente. Dat ieder zijn gaven ook inzet voor het geheel. En ze doen het maar niet voor een kort poosje, want er staat hier, ik weet ook van uw leidzaamheid. Weet u wat dat woordje leidzaamheid betekent? Het heeft niets met lijden te maken hoor. Maar dat woordje leidzaamheid, dat is eigenlijk een ouderwets woord voor volharding. Dat betekent men zet door. Hè? Niet bij het eerste de beste dan de pijp aan Maarten geven van nou ja, nee, doorzetten. Volhouden. Als het erom gaat om zich in te zetten voor het geheel van de kerk en de gemeente, doorzetten, volharden. Niet bij de eerste de beste tegenslag zeggen van, gooi het er maar beneden, het is toch allemaal niks. Ik weet uw arbeid en ik weet uw leidzaamheid, ik weet uw volharding. Zo is het daar in Efeze. Natuurlijk komt daar in het een en ander naar voren. Wat ook voor ons van belang is. Hè? Wat doen wij eigenlijk, gemeente? Wat voor bijdrage levert u? Wat voor bijdrage lever jij nou aan het geheel van de gemeente? En als je nou eens ergens voor gevraagd wordt, hè, wat doe je dan? Zeg je dan bij jezelf, nou de ander die doet het maar. Of zeg je, ja, ik zal me inzetten. Ik zet me in voor de zaak van de Heere. Niet voor de zaak van de mensen hoor. Nee, dan kun je het maar inderdaad ook maar beter laten wat het is. Maar voor de Heere, de zaak van de Heere, je daarvoor inzet. Zijn wij nog bereid om ons in te zetten voor de instandhouding van de dienst van de Heere als er een beroep op ons gedaan wordt? Zijn wij nog bereid om ook financieel de zaak van de Heere ook in stand te houden? Of zeggen we, nou, we hebben een mooi kerkgebouw, maar daar betaalt de ander maar voor. Wat is onze bijdrage, materieel, financieel, aan de instandhouding van het gemeentelijke leven? In Efeze was men er ieder persoonlijk helemaal bij betrokken. Ik weet uw arbeid, ik weet uw leidzaamheid, uw volharding. Les voor ons. Er zijn meer dingen binnen de gemeente van Efeze die de Heere positief waardeert. Hè? Men treedt op, staat er, tegen de kwaden. Wat zijn de kwaden? Dat zijn de mensen die ongeregeld leven. Ja, dat gebeurt helaas ook in een gemeente. Tot diep verdriet, maar dat is zo. Het zijn mensen die op een gegeven moment zich overgeven aan overspel. Mensen die zich overgeven aan dronkenschap. Mensen die zich overgeven aan fraude, diefstal, het gebeurt allemaal binnen de christelijke gemeente. Diep verdriet natuurlijk, maar het gebeurt. En wat doet men dan in Efeze? Zegt men dan, ja, nou ja, we zijn allemaal zondaren en ja, het is niet anders. Nee, dan zegt men in Efeze, de heiligheid van de dienst van de Heere eist dat we de kwaden ook terechtwijzen. Dan komt er een stukje tucht om de hoek kijken. Vinden de mensen niet leuk hoor, want dan zeggen de mensen die kerken en die mensen die ambtsdragers en die dominee altijd maar weer, vinden de mensen niet leuk. Maar de heiligheid van de gemeente des Heren, die eist, zo weten ze in Efeze, dat het niet zonder tucht kan in de gemeente. En dat tucht ook bedoeld is om mensen van hun zonden ook gewaar te doen worden, hen daaraan te ontdekken, en om mensen ook met belijdenis van schuld weer terug te brengen op het goede spoor. Ik weet, zegt de Heer, en hij waardeert het, dat u de kwaden niet kunt dragen, verdragen. Nog een positief punt, gemeente. Men houdt zich in Efeze aan de apostolische leer, staat er. De leer die de apostelen hen hebben doorgegeven. Het kwam in die tijd nogal eens voor dat er van die rondreizende predikers waren die zeiden van mogen we ook eens een keer bij jullie preken. En het ging die mensen eigenlijk alleen maar om levensonderhoud. Want er moest dan ook flink voor betaald worden. Daar ging het om. Broodprofeten. En nu heeft men daar in Efeze die mensen natuurlijk ook aan de deur gehad. Dat kon niet anders. Iedere gemeente kreeg van die lui aan de deur. En toen hebben ze die mensen onderzocht. Toen hebben ze die mensen ondervraagd. Hoe denkt u hierover? Hoe denkt u daarover? Wat is uw verhouding tot de Heere? En toen vielen er heel wat van die mensen gewoon door de mand. Die deugden gewoon niet, laten we het zo maar zeggen. En dat heeft men daar in Efeze gezegd van, ga maar weer weg. Ze hebben dus in die zin de leer ook zuiver willen houden. Men heeft zich gerealiseerd dat een christelijke gemeente, dat die gebouwd wordt op de leer van de apostelen. Een christelijke gemeente die wordt niet gebouwd op de gevoelens en de gedachten van mensen. Ook al kunnen mensen het soms nog zo prachtig verwoorden en charismatisch nog zoveel mooie dingen zeggen. Dat iedereen zegt van, oh. Maar het gaat om de leer van de apostelen. Kijk ook maar naar Handelingen 2 vers 42. Het eerste wat de Pinksterkerk ook vasthoudt is de leer van de apostelen. En dat had men daar in Efeze goed begrepen. Het gaat om de leer. Is het zoals de schriften het ons zeggen? En anders hoeft u hier niet bij ons aan te kloppen. Positief, zegt Jezus. Gemeente, er zijn zo een aantal dingen, ook binnen de gemeente van Efeze, die door de Heere positief worden gewaardeerd. En nog één zaak wil ik opsommen en dat is, ik weet dat u de werken van de Nicolaïten haat. Nicolaïten, wat voor mensen zijn dat dan? Zijn volgelingen van Nicolaus. Ja. Maar wat wilden die nou Nicolaïten? Die Nicolaïten die wilden eigenlijk een soort van een vermenging van kerk en wereld. Ja, je kon toch eigenlijk vandaag de dag het niet meer maken om je helemaal naar de geboden van God te richten. Trouwens, dat was ook niet nodig, vond men. Als je nou werkelijk waar een stukje geestelijk leven had, hè, dan was je ziel toch eigenlijk met God verzoend. En hoef je dan met je lichaam eigenlijk in deze wereld stond, dat maakte niet zoveel. De seksuele moraal was ontzettend vrij bij deze Nicolaïten. Als je ziel maar gered is, je lichaam doet er niet toe. En binnen die groep van de Nicolaïten was het ook zo dat men andere geboden van God eigenlijk niet de prioriteit gaf. Er waren nogal wat afgoden in die tijd. Ik heb er niet net iets van gezegd. Er werden ook eisen gesteld aan de mensen. U moet voor de afgoden buigen, anders dan krijgt u geen loonsverhoging en meer van dat soort dingen. En toen zeiden ze, nou ja, dat doen we gewoon. We doen gewoon mee met alle afgodendienst. Want ten diepste geloven we het toch niet. Maakt dat nou uit? Je moet toch door deze wereld? Je moet toch je brood hebben? Dus maakt dat nou uit? Men hield zich dus niet aan de geboden van God, maar men was pragmatisch ingesteld, waarbij men dus vrijer omging met de wereld en de scheiding tussen kerk en wereld eigenlijk niet wilde handhaven. Nou, in Efeze zei men, dat klopt niet. Als christen moet je een ander leven leiden dan de mensen in deze wereld. Niet dat je zonderloos bent, helaas. Maar je hebt als christen de opdracht, de plicht om naar de wil van de Heere te leven. En dat is niet alleen de plicht, dat is ook het diepst verlangen. Als je werkelijk de Heere hebt leren kennen. En de Heere die zegt, U haat die houding van de Nicolaïten. En daar prijs ik u om. Want ik haat zo'n houding ook. Nou, allemaal positief, gemeente. Allemaal positief. Ja. Maar de Heere is eerlijk. En hij komt ook met negatieve dingen. En hij zegt, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Daaruit blijkt dat Jezus ons hart aanziet. Kijkt hij niet naar ons leven? Jazeker, dat blijkt ook. Maar ten diepste gaat het om ons hart. Dat moet eigenlijk het uitgangspunt zijn van het leven met hem. Ons hart. En nu heeft de Heere opgemerkt dat al die goede dingen in de gemeente eigenlijk gebeuren zonder het hart. Er zit geen liefde meer achter. Ja, het zijn eigenlijk, ik moet het vanmorgen zo zeggen, die kerk is een instituut geworden. En alles loopt en verloopt volgens vaste regels en procedures. En nou zijn die regels en die procedures zijn niet overbodig en verkeerd, want in de kerk kun je niet zonder orde, wordt het een jamboel. Maar als er nou niet meer is dan alleen maar de orde, als er nou niet meer is dan alleen maar de procedures en de regels, als er nou niet meer is dan dat we zeggen, nou, we hebben de zaak allemaal goed voor elkaar, kijk, en dat doen we, en die commissie hebben we, en dat, nou, prima. Als er nou niet meer is, Jezus die zegt, ik weet dat er bij u niet meer is dan dat tegen de Efeziërs. U hebt uw eerste liefde verlaten, de eerste liefde. Als man en vrouw getrouwd bent, heb je ook de tijd van de eerste liefde gekend, of niet dan? Toen je verliefd werd. Verdiept zich later tot liefde, dat is waar. Maar die eerste liefde. En in geestelijk opzicht is er ook sprake van de tijd van de eerste liefde. In elk geval in Efeze was die tijd er geweest. Toen Paulus gekomen was, hè, en de Heilige Geest zo krachtig werkte door de verkondiging van Paulus. Ja, toen was er de eerste liefde ontstaan. Toen was het zo dat men in de gemeente had beleden. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Men had zicht op de liefde van de Heere, die naar voren komt ook in het kruiswerk van zijn zoon. We hebben hem lief. Omdat hij ons zo lief gehad heeft. Dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Daar was men vol van. En dat was eigenlijk, om zo te zeggen, de bron van al datgene wat men deed. Men deed het graag uit wederliefde tot hun heiland. Men deed het van binnenuit. Hè. En het was niet zo van, nou ja, moeten we dat ook weer doen. En nou ja, zuchten en steunen. Of de ander doet het maar. Nee, men had die echte liefde in het hart. En daarom was er ook een leven in het midden van de gemeente van liefde, van wederliefde. Het vuur brandde. Die tijd heeft men gehad. Maar als Jezus tot hen schrijft, aan hen zijn woorden richt, dan is dat enorme uitslaande liefdevuur, dat is verworden tot dat kleine smeulende vlammetje. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken ook met dat paasvuur dat ik onlangs ergens zag branden. Hoog sloegen de vlammen eruit. Maar als je de dag erna komt, dan smult het nog wat. Dan zeg je, daar zit nog wat vuur en daar zit nog wat vuur. Rood, smeult. Meer is er niet. Zo was het in geestelijk opzicht in de gemeente van Efeze. Ja, gemeente, wat een spiegel wordt ons voorgehouden vanmorgen. Kijk eens in de spiegel. Kent u de hartelijke liefde tot Christus? En mag ik het ook wel eens aan jou vragen, jongeren, ken jij de hartelijke liefde voor de Heere Jezus? Omdat je er oog voor gekregen hebt dat Hij ons eerst zo intens heeft lief gehad. Hebben wij in ons leven de wederliefde ervaren, gevoed vanuit zijn liefde? En dat is dus meer dan dat je zegt, wij doen de dingen zoals ze zijn. Nee, de liefde tot hem is er in ons leven de tijd geweest van de eerste liefde. Tot hem. En misschien dat je vanmorgen zegt, nou ik moet u eerlijk zeggen dominee, maar die liefde tot de Heere, daar heb ik in mijn leven nog nooit iets van ervaren. Dan zit het niet goed hoor. Dan zit het niet goed. En wat moet ik dan doen? Dan moet ik mijn handen vouwen. En dan moet ik de Bijbel open doen. En dan moet ik zeggen, Heere, onderwijs mij door uw Heilige Geest en door uw woord. En open mijn ziel, mijn hart voor uw liefde. En dat ik daar iets van mag ontdekken in mijn leven. Dat moet je dan doen. Hem zoeken. Dan laat hij zich vinden. Nog wel, het is tijd van genade. Maar ja, het kan ook wezen dat je vanmorgen zegt, ja dominee, je hebt gelijk, de tijd van de eerste liefde, die eerste, ik heb die ook gekend. Ik heb die tijd gekend waarin de dingen open vielen voor mijn leven. Ik had ze natuurlijk van jongs af aan gehoord. Maar ik heb een tijd gekend waarin de Heere ook bijzonder tot mijn ziel heeft gesproken. Ik heb een tijd gekend waarin ik ontdekt werd aan mijn schuld en aan mijn zonde. Maar waarin ik ook heb mogen zien dat er voor onze zonden een redmiddel is. En dat de Heere Jezus gekomen is om ons als zondaren te redden en te verlossen. Ik heb ook die liefde van hem ervaren. Ik heb wederliefde mijn hart voor hem gekend. Gekend, ja. Er is een tijd geweest waarin ik van dag tot dag mocht zingen. God heb ik lief. En ik ging graag naar de kerk. En als het dan midden in de week was, dan dacht ik, dan was het maar weer zondag. Dan konden we weer horen naar dat woord van de Heere. Dan was het zo goed in mijn leven. Ik had zo'n behoefte aan voedsel voor mijn ziel. En dat gebedsleven, dat was zo intens. En ik bad niet alleen maar in de binnenkamer, maar ik bad ook als ik onderweg was. Dat gebedsleven, dat was zo intensief. Dat was als de ademhaling, de ademtocht van mijn ziel. Ja, die tijd heb ik gekend, waarin ik zoveel troost heb ervaren. Waarin ik zoveel bemoediging heb gekend. Maar het is allemaal zo verflauwd. Ik bid nog wel hoor. Heere, zegen deze spijs aan. Meer komt er niet uit. Ik bid nog wel hoor. Maar doen we dan zondags in de kerk als de dominee voorgaat. En mijn hart is veel meer vervuld. Niet van heilbespiegelingen. Omdat ik die koning in het oog mag hebben. Wiens schoon het schoon van de mensenkinderen ver te boven gaat. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Oh nee, maar mijn hart is vervuld eigenlijk van de bespiegelingen van de glans van deze wereld. En ik maak me veel meer druk om dat wat vergaat dan dat wat eigenlijk onvergankelijk is. Ik heb betere tijden gekend, maar ik ben eigenlijk weer vervlauwd, teruggezakt. Ik ben gevallen. Zo noemt Jezus dat. Gevallen. Er is geen afval van de heiligen. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Als je werkelijk de Heer in je leven hebt gevreesd, hebt leren kennen, dan is het niet zo dat je uiteindelijk verloren kunt gaan. Hè? Dus daar gaat het niet om. Maar u begrijpt hè, het verschil tussen een brandend vuur of dat smeulende onder de as. Dat is een groot verschil. Van hoog tot laag. Je kan ook in het geestelijk leven dus vallen. Uitvallen, zegt Jezus. Misschien dat je vanmorgen zegt, en zo een ben ik er nou. Ik ben ook achterop geraakt. Ik ben verachterd in de genade. Ja, dat is pijnlijk. Niet overheen leven. Niet zeggen, nou ja, we gaan gewoon maar door op de weg waar we nu zijn. Niet overheen leven. Als je betere geestelijke tijden hebt gekend. En het is nu allemaal zo lauw en zo flauw. Niet overheen leven. Want de Heer Jezus die zegt, gedenk waar gij van uitgevallen zijt. Bekeer u en doe uw eerste werken. Ja, maar liefde, dat is toch niet op te wekken. Ik kan toch geen liefde. Nee, dat is waar, dat kunt u ook niet. Maar u mag wel met uw liefdeloosheid weer tot de Heer Jezus gaan. U mag het wel weer voor hem neerleggen. Zeggen, Heer, ik heb betere tijden gekend door uw genade. Maar door mijn zonde is het nu allemaal weer zo. Wil door uw Heilige Geest en door uw woord, Heere, mij opnieuw aanvuren. Och, hè, geef dat mijn oog het goede weer aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotsteen weer mag noemen. En delend in uw volksgenoegen mij weer met uw erfdeel blij mag beroemen, Heer. En als je er nou wel overheen leeft. En als het nou wel blijft zoals het is. En als er nou geen omkeer komt. Dan kom ik. Dan kom ik, zegt Jezus. En neem de kandelaar van u weg. Dan wordt het wel heel donker in je leven. Dan wordt het wel heel koud in je leven. Dan wordt het geestelijke leven eigenlijk maar steeds minder en steeds flauwer. Je moet er niet van uitgaan dat het allemaal dan zo vanzelf weer gaat gloeien en gaat bloeien. Het wordt kouder. En als je als gemeente de liefde niet meer vasthoudt en beoefent, zegt Jezus, dan zal er straks eens een moment komen waarop heel die gemeente wordt weggenomen. En ook dat is gebeurd, zoals we uit de geschiedenis wel weten. Dan neemt hij de kandelaar weg hier en dan plaatst hij de kandelaar op een ander terrein van deze aarde weer terug. En toch is Jezus daar niet op uit. Wat hij wil, gemeente, dat blijkt. Dat is dat we strijden tegen alles wat het liefdevuur kan doven. En dat we, mocht het gedoofd zijn, omkeren. En hem opnieuw vanuit een liefdevol hart leren dienen. En wanneer we hem mogen dienen vanuit een liefdevol hart, dan geeft hij ons een machtige belofte. Dan zegt hij, dan zal ik u geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs van God is. Een machtige belofte die teruggrijpt op het begin. De boom des levens, daar mochten we niet van eten, omdat we de boom van kennis en van goed en kwaad, omdat we daar wel van gegeten hebben. We moesten het paradijs uit, we hadden het verzondigd. De boom des levens, niet meer van eten. En straks toch weer wel. Eten van de boom des levens. Weet u wat dat betekent? Eeuwig leven. Eeuwig genieten van de vruchten van Christus werk. Van de vergeving van de zonde. En de volkomen vernieuwing van je leven. Eeuwig eten van de boom des levens. Waar staat die boom? In het paradijs van God. In die hemelse lusthof waar de Heere zelf is. En daar nodigt hij al de zijnen. En hij zegt, kom maar. En eet nou maar van die heerlijke boom. Vruchten van dankzegging, lofprijzing, liefde, genade. Blijf voor uitzicht. Voor ieder die met Petrus mee mag belijden. Gij weet alle dingen. Gij weet, Heere, dat ik u lief heb. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vanmorgen stonden we samen stil bij uw schrijven, o Heere Jezus, aan de gemeente van Efeze. En er was heel wat door u positief werd gewaardeerd. Maar er was ook iets waar u de vinger bij gelegd heeft. En dat was dat ze hun eerste liefde hadden verlaten. Heere, dat wij vanmorgen in de spiegel keken. Persoonlijk. Dat in allereerste plaats. En als we moeten belijden dat het ook met onze liefde tot u op dit moment niet zo best gesteld is, dat we het dan weer bij u zullen zoeken. Onze liefdeloosheid aan u belijdend. En zeggen, Heere, breng mij weer terug. Die plaats waar het zo goed is, waarvan we gezongen hebben. Dat waar u zich openbaart, dat we daar werkelijk in liefde dronken worden. Heren, we danken u dat we zo in alle rust vanmorgen dit woord met elkaar hebben mogen ontvangen en overdenken. Zegen het aan ons persoonlijk hart en zegen het ook aan ons als gemeente. Heren, wij willen bidden of u ons deze middag ook weer onderwijzen wilt. En wilt u onze broeder, professor Peels, ook dan alles schenken wat hij nodig heeft. Komen zo samen tot u en we danken voor uw zegen en we bidden om uw blijvende zegen over het verdere van deze zondag. In wegneming van alles wat niet was naar uw wil. Om Christus wil uit genade. Amen. Psalm 116, vers 1 en vers 10 is de slotzang van deze morgendienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.